Ik heb een bericht. Een goed bericht. Dat stond niet in de krant. Maar het is altijd goed nieuws. Een blijde tijding voor alle mensen in dit land. En daarom neem ik u eerst mee naar Romeinen hoofdstuk 1. Waar wij lezen in Romeinen 1 vers 16. Want ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En ik lees meteen verder in hoofdstuk 3, vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Tot zover. En dat is dan min of meer de introductie tot dit Bijbelboek. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk het centrale thema van feitelijk heel het Nieuwe Testament. Van alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Dit evangelie, namelijk dat hier genoemd wordt het evangelie van Christus. Er zijn vele termen waarmee het aangeduid wordt. Waarmee ook verschillende nuances gegeven worden. Waarmee ook verschillende aspecten van het evangelie als zodanig benadrukt worden, min of meer. Maar er blijft altijd precies dat enezelfde evangelie. Want lezen wij in Galaten 1 vers 7, vers 6 en 7. Daar lezen wij dat er geen ander evangelie is. Dat is in vers 6 en 7. Ik verwonder mij dat gij zo haast van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een andere evangelie, daar er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Waarmee dus in één adem gezegd wordt dat er geen andere evangelie is dan het evangelie van Christus. En hoewel wij verschillende uitdrukkingen, zelfs vele uitdrukkingen tegenkomen ter aanduiding van dat evangelie van Christus, blijft het dus blijkbaar, zeker volgens deze uitspraak, altijd en in beginsel diezelfde boodschap. Of het nou heet gewoon het evangelie, of het heet het evangelie des koninkrijks, in Matthäus uiteraard zou ik willen zeggen, of het heet het evangelie van het koninkrijk Gods, of het heet het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam Jezus Christus, of het heet het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus, of het heet het evangelie uwer zaligheid, of evangelie des vredes, of wat dacht u van het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Dat is een hele mond vol. En een mooie vind ik ook het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods dat mij toebetrouwd is. Het blijft dezelfde boodschap. En dat het mij ontroert, is omdat het lijkt alsof men die boodschap kwijt is. Immers, het enige wat we in de Bijbel leren, uit de Bijbel leren, is dat door de prediking van het woord van God en door gehoor te geven daaraan, wij zalig worden. Daarom heet het ook het evangelie uw zaligheid. Het is een boodschap Een blijde boodschap, zoals de term evangelie nou eenmaal luidt en betekent. Het is de blijde boodschap, en het is een blijde boodschap, de blijde boodschap, omdat het geen eisen stelt aan de mens. Omdat het de mens niet oproept om iets te doen, maar juist omdat het de mens oproept om te vertrouwen op het werk dat God volbracht heeft in de Heer Jezus Christus. Een blijdere boodschap is nog niet denkbaar. De problematiek van de mens en ook van gelovigen is toch gewoonlijk dat wat wij ook proberen, wat wij ook willen, er komt zo weinig van terecht. En er zijn altijd nieuwlichters geweest die denken, ik ben hier in de wereld om die te verbeteren. En wat inmiddels 6000 jaren volgens velen veel langer niet gelukt is, dat zullen wij met onze wijsheid en onze filosofie wel tot stand brengen. En zo worden wij steeds opnieuw geconfronteerd met allerlei prediking, allerlei filosofie, allerlei lering die in de plaats komt van dat evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. En het levert ons zogenaamd alternatieven om tot stand te brengen wat de mens in het verleden ook niet gekund heeft, maar wissewerachtig wel gewild heeft, maar waarin hij gefaald heeft. Maar in plaats daarvan hebben wij dat woord van God, die blijde boodschap die ons predikt dat God tot stand gebracht heeft, waar de mens nog altijd mee bezig is om het tot stand te brengen. En dat is al, pak een beet als ik niet lieg, 2000 jaar zo. Ik zeg het met aarzeling, want ja, die tijdrekening, hè, daar hebben we het een andere keer weer over. Maar het hele punt is natuurlijk simpelweg dit, dat de mens graag zelf iets tot stand wil brengen. En als hij dan ook zelfs uit de Bijbel ervan overtuigd is dat hij moet geloven in dat woord Gods en dus in de Heer Jezus Christus, dan nog maakt hij ervan dat geloven een moeilijk werk is. Want hij wil iets presteren om zijn zaligheid te kunnen ontvangen, om zijn zaligheid te verdienen. Weet u wat ik nu zeg? Men zegt, ja, je moet tot geloof komen, je moet geloven, maar dat kan zomaar niet. Dat kost moeite, enzovoorts. Hetgeen natuurlijk dwaasheid is. Want mijn Bijbel zegt, degene die niet werkt, maar gelooft, implicerend dat geloof geen werken is en dat er ook niks mee te verdienen valt, en zeker ook dat het geen enkele moeite kost. Wat moeite kost, leer ik uit mijn Bijbel, is dat men het woord Gods tegenspreekt. Daar heeft men energie voor nodig, vindingrijkheid, creativiteit, fantasie. En dan moet je bovendien ook nog voor doorgeleerd hebben, ook denk ik wel eens, om dat te kunnen. Maar velen houden zich ermee bezig, tot in onze dagen. Ik was van de week nog een stukje. Ik heb het niet meegenomen, want ik wind me er altijd over op. Over, het is niet goed voor me ook. Hè. Een stukje over dat Jezus was een bedrieger. Want hij leerde dat het koninkrijk der hemelen nabijgekomen was. En het is er nog steeds niet. Hetgeen niet klopt. Want het is er wel en wij maken er deel van uit. Het is er ook diezelfde 2000 jaar. Of hoe lang het maar was. En hij zei dat die kinderen, die generatie, die zou dat koninkrijk zien dan wel beërven. En men zegt, het is niet gebeurd, dus je was een oplichter. En in Matteüs 24, want men weet de teksten zelfs ook nog te vinden, soms zo fanatiek is men in de vijandschap, want daar staat, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan en het geslacht is al jaren voorbij, zegt men, en het is nog steeds niet gekomen. En in alle keren heeft men dus verkeerd gelezen. Maar deze dingen staan er zo niet. Zie? Men begrijpt ze niet en men maakt er maar wat van. En dan denk ik, ach, om daar nou, want dat is de eerste gedachte, ik zal eens een brief terugschrijven. Maar dan weet je van tevoren, als ze de Bijbel zo onnauwkeurig lezen, wat moeten ze dan met onze geschriften aanvangen? Ik bedoel, dat schiet ook niet op. Hè? En dan laat ik het maar weer voorbij gaan. Omdat ik denk dat het toch geen enkele zin heeft, omdat het pure vijandschap is. Zie? Het verhevigt de strijd alleen maar en het dient tot niks. Nee, wat wij hebben is dat evangelie van Christus. En het heet niet voor niks zo. Ook in de vele varianten. Het is een boodschap, een blijde boodschap die ons vertelt over wat tot stand gekomen is in de opstanding van Jezus Christus uit de dood. De opstanding van Jezus waardoor hij tot Christus gesteld werd, zoals mijn Bijbel zo duidelijk leert en zoals ik u ook zo dikwijls heb voorgehouden. En de blijde boodschap is dat er overwinning is tot stand gebracht op de dood. Dat is de blijde boodschap. Op de dood, niet alleen op de dood van de Heer Jezus, maar op de dood in het algemeen. Want van hem staat dat hij door de dood heen, in Hebreeën 2, dat hij door de dood heen teniet gedaan heeft degene die het geweld des doods had, dat is de duivel enzovoorts. En dat we dus verlost zijn van de slavernij der verderfenis, de slavernij van de dood, dus feitelijk. En dat betekent dat de vergankelijkheid waardoor deze wereld en het menselijk leven gekenmerkt wordt, dat die vergankelijkheid is overwonnen. En dat betekent ook dat onze levens en wat die levens eventueel zouden kunnen voortbrengen als vrucht, dat die levens dus inderdaad een eeuwige vrucht voort kunnen brengen. En dat als we daarna als kinderen Gods wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft, en waar we dat doen in zijn kracht, die we ook ontvangen trouwens via hetzelfde woord, daar is het zo dat het resultaat van die werken inderdaad gezien zal worden, beleefd zal worden tot in alle eeuwigheid. Hoezo verderfenis? Hoezo vergankelijkheid? Wat vergankelijk is, is ons lichaam. En dat zal nog veranderd worden als verder uitvloeisel, verdere voltooiing van het verlossingswerk dat reeds lang geleden in Christus tot stand gebracht is. Dat evangelie van Christus uit vers 16 en 17 wordt aangekondigd in vers 1, 2, 3 en 4 van deze brief. Het is de directe inleiding waarin bestaat dat Paulus is afgezonderd, vers 1... tot het evangelie van God. Dat wil zeggen dat hij die blijde boodschap uiteraard zou boodschappen. Wat doe je met evangelie? Met een blijde boodschap. In de eerste plaats de boodschap aannemen. Logischerwijze. En als je er nog meer mee doet, is het het voortzeggen van diezelfde boodschap. Mede omdat het een blijde boodschap is. En als men beseft hoe blij die boodschap is, dan zal het ongetwijfeld zo zijn dat de liefde van Christus ons dringt en dat wij niet kunnen zwijgen over deze dingen, zoals in andere schriftplaatsen letterlijk gezegd wordt. Het is een evangelie van God, een boodschap van God aan de mens, uiteraard, aan wie anders. Een boodschap, een blijde boodschap van God. Met betrekking tot 1 vers 3, met betrekking tot of dan wel over of gewoon van zijn zoon, namelijk einde van vers 4, Jezus Christus, Jezus de mens, niettemin in zijn opstanding tot Christus gesteld en hij is onze Heere. En als zo in die volgorde staat, Jezus Christus, en daarna volgt de uitdrukking Heren, ben ik geneigd de uitdrukking Heren niet zozeer te lezen als Jehovah, maar te lezen als Adonai. Dat is Hebreeuws beide. En u weet, dit is niet in het Hebreeuws, maar in het Grieks geschreven. Maar als het gaat om wat zou er nou in het Hebreeuws moeten staan, als je dat terug zou vertalen, dan zou ik als deze namen en titels in deze volgorde staan, zou ik Heren vertalen met Adonai. Jezus slaat op de mens, slaat op degene die hier op aarde geboren werd en van wie gezegd werd, gij zult zijn naam heten Jezus. Dat was nieuw, daar begint het. En daarna leert ditzelfde vers trouwens, in de zin die tussen haakjes staat, leert dat Jezus door de opstanding, zijn opstanding uit de dood gesteld is tot zoon van God. En zoals in andere plaatsen staat, hij is daarmee aangesteld tot zoon en dus tot Messias, tot erfgenaam van die troon die beloofd was en dus tot koning van dat koninkrijk dat beloofd was. Daarom heet het evangelie ook het evangelie des koninkrijks eventueel. En als we dan toch op die voortgaande lijn zitten en we komen bij die naam Here terecht, zeker als er dan het bezittelijk voornaamwoord voor staat, onze Here, dan hebben wij van doen met Jezus, die is opgewekt uit de dood en gesteld is tot Christus, en hem dienen wij. En dus is hij onze Here, in de zin van onze meester. Zoals u dat ook, maar ik weet het niet zeker uit mijn hoofd, maar zoals u dat ook leest in Johannes 13... waar hij zegt, dacht ik, gij noem mij Heer, en gij noem mij meester. En hij zegt, een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer, zijn meester dus. Aan hem zijn wij ondergeschikt en hem dienen wij. Dat is het thema later, met name in de Hebreeënbrief, waar Christus ons voorgesteld wordt als de hoge priester en koning, maar de hoge priester van het nieuwe verbond. En tot hem zouden wij naderen, daarmee tot zijn troon, en aan hem zouden wij ons onderwerpen, dan wel hem zouden wij dienen. Hij is onze Heer, hem dienen wij. En terwijl ik het zeg, maar ik weet niet nooit of ik er goed aan doe om daarop in te gaan, maar het blokkeert mij altijd. Terwijl ik het zeg, denk ik dan, en hoeveel christenen zijn er procentueel die inderdaad de Heer dienen? Voor wie de Heer inderdaad hun meester is. In plaats van dat men zichzelf dient, of meent de wereld te moeten dienen, in de hoop dat de Heer hen daar ook nog een handje bij helpt ook. En daarmee maakt men de Heer ondergeschikt aan de mens, aan de gelovigen en ook aan de wereld. Het is ook geen wonder, denk ik wel eens, dat ongelovigen die deze boodschap afwijzen, van die Heer ook niks moeten hebben. Hoe meer hij lijkt op Sinterklaas, hoe ongeloofwaardiger hij wordt uiteraard. Heb je dat nog? Dat denk ik dan. Maar goed. Het is andersom. Wij dienen hem. Wij volgen hem. Wij zijn aan hem dienstbaar gemaakt. En u weet dat onze dienstbaarheid aan de Heer is dat we niet alleen hoorders des woords zouden zijn met de woorden van Jacobus, die immers zegt dat God ons gebaard heeft door het woord der waarheid. Dat heet elders het evangelie uwer zaligheid. Ik hoop dat u zo snel meekomt, want het was Jacobus 1 en het was Efeze 1. Het woord der waarheid. In beide schriftplaatsen en in Efeze staat erachter het evangelie uwer zaligheid. En Jacobus zegt, God heeft u gebaard door dat woord der waarheid, opdat we zouden zijn eerstelingen, eerstgeborenen overigens. Eerstgeborenen zijn de schepselen, maar daarna staat er, zij het niet alleen hoorders des woords, maar ook daders des woords, namelijk weer een paar versen verder, daders des werks. Maar het zal toch duidelijk zijn dat wij in de eerste plaats onderworpen zijn aan dat woord. Dat wij geloven, dan hebben we ons eraan onderworpen, maar vervolgens, wij zouden dat woord ook dienen. Handen en voeten geven heet dat, maar concreet, ik heb het weer gevraagd aan Jacobus, wij zouden in de eerste plaats met onze tong dit woord dienen. De meest voor de hand liggende en ook veruit de makkelijkste manier is dat overigens. Je hebt een boodschap ontvangen, je geeft hem door. Je hebt verblijdend nieuws gehoord en wat doe je ermee? Je pakt je mobieltje, want zo gaat het tegenwoordig, waar je ook bent. En doe maar weer. Hè. Dat is toch een normale gang van zaken. Afgezien van dat van ons als gemeente gezegd wordt dat de gemeente is een tempel. En kenmerkend voor de tempel is dat daar het woord bewaard wordt. En ik bedoelde nog niet eens in de bibliotheek, onder de zuilen van Salomo, maar ik bedoelde in de Ark des Verbonds, in het Heilige der Heiligen. En als de gemeente een tempel Gods is, dan wel een tempel van de Heilige Geest, dan betekent het dat door ons dat woord van God bewaard zal worden, dat de gemeente zou zijn pilaar en vastigheid der waarheid. En dat was 1 Timotheus hoofdstuk 3. En die blijde boodschap is de boodschap, het blijde boodschap van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Degene die wij dienen, uiteraard. Het is die boodschap waarvan staat dat die verkondigd wordt, vers 8 van Romeinen 1, dat die verkondigd wordt in de gehele wereld. Hebben we die nog? Het zijn omstreden schriftplaatsen, helaas. Omdat men dikwijls in twijfel trekt of dat wel zo is. Ik moet u zeggen, er staat daar hier in de tegenwoordige tijd, het wordt verkondigd in de gehele wereld, staat ook op andere plaatsen, Colossenzen 1 vers 6 is ook een heel aardige, daar staat zelfs dat het al gebeurd is, in heel de wereld al verkondigd is. En waar het om gaat, is niet of dat in onze dagen gebeurt, maar het gaat erom dat dat dus al gebeurd is in de dagen van de apostelen. Dat er weinig van over is in de loop der tijd, dat is waar. En ik vraag me eerlijk gezegd serieus af hoeveel nog het evangelie verkondigd wordt in Nederland. Want wat er voor door moet gaan, lijkt er, als u mij vraagt, gewoonlijk maar heel in de verte op. Dat is nog de nette variant. Ik heb u wel eens verteld, maar het is al maanden, misschien al een jaar of langer geleden, daar heb ik wel eens verteld dat ik in een of ander blad een foto zag van langs de weg in de Verenigde Staten, een groot bord met daarop de 10 geboden. Dat heb ik trouwens zelf daar ook wel eens gezien. Maar die, onder die foto stond dan een onderschrift van een bijzondere evangelieverkondiging was daar in Amerika. Maar het hele punt is, 10 geboden is geen evangelie. Integendeel, daar is geen blijde boodschap. Doe niet dit, doe niet dat, doe niet zus, doe niet zo. En aan de andere kant, gij zult dit en gij zult dat, enzovoorts. Het is geen blijde boodschap. Mijn Bijbel zegt, dat is een juk waarvan wij verlost moesten worden. En de boodschap dat die verlossing tot stand gebracht is, officieel, op een inmiddels historische, juridische grond, dat is een blijde boodschap. Niet eens dat er ooit vrijspraak zal zijn, maar dat het vrijspraak al heeft plaatsgevonden. Zie? Op rechtvaardige grond. Het is niet voor niks dat van het evangelie staat dat het kracht Gods is tot zaligheid, omdat de rechtvaardigheid Gods daarin geopenbaard wordt. Ik hoop het daar nog over te hebben straks. Maar dat is de blijde boodschap. En ik vraag me af in hoeverre die in Nederland gepredikt wordt. Maar goed. En ik vraag me af hoe ver het nog in de wereld gepredikt wordt, dus. Maar dat het allang gebeurd is, dat vergeten helaas velen. Het is moeilijk om erover te spreken, maar ik kan er slecht tegen, hoor. Als men zegt, met de beste bedoelingen, maar u weet hoe het met goede bedoelingen is. Met de beste bedoelingen zegt men, er zijn nog zoveel landen of streken of stammen of gebieden waar nog nooit het evangelie gebracht is. Dat moeten wij gaan doen, enzovoorts. Dan zeg ik, nou, waar wacht je op? Schiet dan op. Dat meen ik serieus. Maar het is niet bijbels, het is wel gebeurd. Alleen de generatie waaraan het gebracht is, is inmiddels uitgestorven. Zie? Er is weinig van over. Of het heeft weinig vrucht gehad in bepaalde plaatsen, maar mijn Bijbel zegt dat het over de hele wereld vrucht gedragen heeft. Niet massaal, maar dat is ook nooit de bedoeling geweest. Begrijp je me goed, ik heb precies 127 schriftplaatsen. Nou ja, ik moet het nauwkeuriger zeggen. Ik ben in het Nieuwe Testament 127 keer het woord evangelie, dan wel evangelist, maar dat is maar 3 of 4 keer, dan wel evangeliseren tegengekomen. In het Grieks wel te verstaan, 127, dus wel een aardig getal, als u mij vraagt. Maar ik ga er toch maar niet op in. Maar ik heb al die schriftplaatsen doorgenomen. Het merkwaardig is dat ik nergens gelezen heb dat het evangelie gepredikt wordt aan de wereld. Viel me pas op nadat ik klaar was. Dus ik had het daarna weer moeten checken, dat heb ik niet meer gedaan. Ik moest sneeuw ruimen namelijk. Maar ja, kan je zo hebben. Maar er staat nergens gepredikt wordt aan de wereld. Wat er staat is dat er gepredikt wordt in de wereld. Eventueel onder de wereld, want zo staat het dan ook nog, onder de volkeren, maar dat is heus hetzelfde woord in het Grieks. Het wordt gepredikt waar ook ter wereld, niet aan de wereld, opdat het in de wereld iets doen zou, opdat het de wereld dan wel de mensheid veranderen zou, dat is tot op heden nog nooit de bedoeling geweest. Maar het wordt gepredikt in de wereld, opdat weliswaar de wereld dat evangelie verwerpen zou, maar opdat niettemin enkelingen, individuen, persoonlijk tot geloof zouden komen in deze boodschap. In die blijde boodschap van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Dat niet alle volkeren gekerstend geworden zijn, dat is waar. Maar wat maakt het ook uit? Als een generatie uitsterft, moet je overnieuw beginnen. En zo is de geschiedenis van Europa trouwens ook geweest. En zeker van Nederland. Wij zijn het vergeten, maar in de eerste eeuw van onze jaartelling werd in Nederland, voor zover het bewoond werd, werd het evangelie gepredikt. In de Nederlanden, enzovoort. Historisch en vastgelegd dus. Daar weten wij niks meer van. En dat komt omdat die generaties uitgestorven zijn. En bovendien dat er een volksverhuizing kwam. Zodat jaren later en zelfs eeuwen later opnieuw... Nou ja, het evangelie, dat weet ik niet helemaal zeker... maar dan toch het christendom, laten we het zo dan maar zeggen... gepredikt werd in Nederland... En we denken dat dat toen voor het eerst gebeurde. Toen die, hoe heette ze, Willy Brot, en voor de Friese onder u Bonifatius. No offense intended. Maar goed. Die kwamen hier in Nederland om het evangelie te prediken. Maar ze waren niet de eerste. Het is in de eerste generatie, in de eerste eeuw, meteen gepredikt geworden over heel de wereld. Dat is wat mijn Bijbel leert. En het heeft ook daar vrucht gedragen. Van individuen, enkelingen die tot geloof kwamen in de Heer Jezus Christus enzovoort. De dagen waarin wij leven, ja, zijn de dagen van ontkerstening. Tegenwoordig ben je wat bijzonders als je gelooft in de schrift. Ik mag het natuurlijk niet, nou laat ik me inhouden dan. Ik zal me inhouden. Maar wat las ik nou over iemand waarvan ik de naam niet durf te noemen omdat ieder van u hem kent. Die zei, ik ben een klein gelovige, maar ik ben een theïst. Hij gelooft in God en hij zegt, ik ben een klein gelovige. Hoog op de lijst van geestelijke en evangelische leiders in Nederland. Een klein gelovige. Nou, broeders en zusters, ik ben geen klein gelovige en ik hoop dat u dat ook niet bent. Want wij geloven in het woord God, ten volle. Dat we het niet ten volle kennen... Dat is inderdaad zo. Maar het neemt niet weg dat niet alleen voor zover wij het kennen, maar ook voor zover wij het niet kennen, wij het geloven omdat het woord van God is en ook blijkt te zijn. Alle discussie over die vraag, die domme vraag vind ik persoonlijk, die domme vraag of er wel een God bestaat enzovoorts, ik vind het volstrekt bespottelijk. Ik zou dus ook nooit met iemand daarover een discussie willen voeren. Met geen mogelijkheid. Integendeel, waar het om gaat namelijk, dat als men serieus en welwillend de Bijbel leest en echt leest, serieus leest, van mijn part bestudeert, maar dat is zo'n zwaar woord, maar als men serieus leest, komt men vanzelf tot de conclusie dat dit het woord van God moet zijn, dat kan niet anders. En we hebben heel de menselijke cultuur, al die menselijke culturen, mythologieën, godsdiensten, religies enzovoort, geen enkel alternatief. Geen één boek dat claimt voor de volle 100% woord van God te zijn. Dus de enige boek wat dat doet is de Bijbel. En men hoeft het maar te lezen, aandachtig, serieus, met respect voor de schrijver. Maar als je een boek zo niet leest, heeft het geen enkele zin, hè. Met respect voor de schrijver, dan zul je zien dat het inderdaad één schrijver is. En door de samenstelling van de Bijbel blijkt dan vanzelf, dat kan alleen maar als het van Gods wegen geïnspireerd is. Ik heb er niet de minste problemen mee. En als iemand niet de moeite wil doen om dat zelf, om zelf de proefondervindelijk dat te doen, zeggen eerlijk de Bijbel lezen, dan heeft elke discussie daarover geen zin, want het gaat niet om wat ik ervan vind, het gaat niet om wat u ervan vindt, enzovoorts. En u zegt natuurlijk, ja, je hebt makkelijk praten, je bent erin grootgebracht. Ja, dat kan wel wezen, maar alles wat ik als kind heb moeten leren of geleerd heb, heb ik later moeten checken in de Bijbel of het wel zo is. Waar staat dat dan helemaal? kun je wel vertrouwen hebben in je ouders. Maar je kunt natuurlijk niet anderen een Bijbelse boodschap meegeven op het gezag van je ouders. Toch? Is het wel zo? Hè? Dagelijks onderzoekende of deze dingen al zo zijn. Dus ik spreek niet namens mijn ouders, maar ik spreek namens mezelf. Zo zit het in elkaar. Dat woord van God bewijst zichzelf. Daarom protesteer ik dus tegen zo'n nieuwe Bijbelvertaling. Niet omdat het een beroerde vertaling is, want dat vind ik echt. Maar in de eerste plaats omdat voordat je de gelegenheid krijgt om eraan te beginnen, word je al bevooroordeeld. Hè? Met allerlei introducties waarin gezegd wordt dat in het boek wat nu volgt allerlei onzin staat die niet waar kan zijn. En daarna mag je gaan lezen. Daar komt het toch op neer, of niet? Nou goed. Maar het ontkracht de Bijbel. Dan hou je een boek over zonder kracht. Bijbelse boodschap is de blijde boodschap van God over zijn Zoon, Jezus Christus, die hij uit de dood heeft opgewekt. Toen zei iemand, ja, maar dat kan toch niet opstaan uit de dood? Dan zeg ik, ja, misschien niet, maar als het bewezen is, dan is het bewezen. En hoe het werkt, weet ik niet. En wat maakt mij ook niks uit. Huh? Hebben jullie dat niet elke dag dat je iets doet waarvan je niet weet hoe het werkt, maar je weet dat het werkt. En in vertrouwen doe je dat. Huh? Je steekt je sleuteltje in het contactslot van je auto, je draait het ding naar rechts en hup, dat ding loopt. Meestal, als het mee zit. Huh? Maar te weten hoe het werkt, is allemaal ballast, dat heb je niet nodig. He? Er zijn er die weten hoe het werkt. Oké, maar het is ook door mensen gemaakt natuurlijk. Maar je hoeft niet te weten hoe het werkt. Je moet weten dat het werkt. Zie? En in vertrouwen. En desnoods met twijfel. Vanmorgen was het met enige twijfel. Ik zou dit wel doen. Na die kou, je weet het maar nooit. Hè? Maar niettemin, je probeert het en het doet het. En waarom je het doet, ja, dat weet ik ook niet. Maar het werkt. Zie? En zo is het met de opstanding ook. En ik moet eerlijk zeggen, als je dan toch gelooft dat er een God is die deze wereld gemaakt heeft, dan vind ik het een peulenschil, peanuts, om te geloven dat God iemand kan opwekken uit de dood. Ik bedoel, waarom zou dat dan niet kunnen? Het is niet nieuw, het was al geweest, zal ik maar zeggen. Waarom zou het niet opnieuw tot stand gebracht kunnen worden? Hè? Toch? Ik heb daar niet de minste problemen mee. En daarom ook zou men dit woord, dit evangelie van Christus, verkondigen in de gehele wereld, zoals het ook gebeurd is, en dat vooral niet nalaten. Dat evangelie van de Zoon, van Gods Zoon in vers 9. Want zegt de apostel in Romeinen 1 vers 16, want ik schaam mij niet voor dat evangelie van Christus. En u weet, schaamte heeft van doen met terughoudendheid. Heeft van doen met bedekking eigenlijk, dat is het goede woord, hè? Dat wat als schaamte wordt aangeduid in de Bijbel, is dat wat bedekt wordt. En als men zich schaamt, bedekt men iets. En Paulus zegt, ik bedek dat evangelie van Christus niet. Het punt is namelijk dat het evangelie van Christus wel degelijk ooit bedekt was. Maar daarmee heb ik het over oud-testamentische tijd. Maar het idee is dat sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus een historisch feit is, juridisch overtuigend bewezen uit de mond van meer dan 500 getuigen, 2 of 3 is volgens de wet al genoeg, hè? Maar meer dan 500 getuigen volgens 1 Korinther 15. Sinds dat dus een historisch feit is, worden deze dingen openlijk gepredikt. Ik haal in dat verband meestal gewoon aan Handelingen 17, vers 30. Waar Paulus zegt, notabene in Athene, de hoofdstad van de wijsheid deze wereld, hè? centrum eigenlijk van de Griekse cultuur en beschaving en wat het me wezen mag. En dus filosofie, want dat is wat het altijd is. Maar hij zegt daar in vers 30 van Handelingen 17, ga dan de tijden der onwetendheid, er waren tijden van bedekking namelijk, de tijden der onwetendheid overzien hebbende. Want in oudtestamentische tijd werd dat evangelie niet openlijk gepredikt. En de reden daarvoor is een heel simpele. De Heer Jezus was nog niet opgestaan uit de dood. Men wachtte op de komst van de Messias. Dat kan je in je kinderbijbel ook allemaal nog lezen. Dat is heel eenvoudig, algemeen bekende bijbelse waarheid. Men wachtte op de komst van de Messias. De verlosser, of hoe je maar genoemd zou worden. Zie? Maar God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen, dat wil zeggen aan alle mensen. En alom wil zeggen op alle plaatsen. Hij verkondigt nu aan alle mensen alom. En God doet dat gebruikmakend van zijn grondpersoneel, heet dat, hè? God verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren, omdat met grote nadruk, en daarom staat het daarom dat, omdat hij een dag gesteld heeft, dat wil zeggen die datum staat ook vast, omdat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem, en bedoeld is uiteraard degene die daarop leven, dat hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man die hij geordineerd heeft. Verzekering doende aan allen en dus alom, dewijl of omdat hij hem uit de doden opgewekt heeft. Het is gebeurd. Die man die is aangesteld, staat hier, daar kan niet meer aan getornd worden. Dat kan niemand meer verhinderen. Dat is gebeurd. Deze zoon des mensen. En dus de mens met eerst geboorterecht. Heeft inderdaad het recht om dat oordeel uit te voeren. En omdat hij altijd leeft. Heeft hij tijd. Maar in ieder geval hij zal het doen. In de toekomst op een datum die bij God vaststaat. Onze data staan helaas niet vast. Hebben wij gemerkt. Maar het doet nou ook verder weinig ter zake. Maar sinds het gebeurd is, sinds die man is aangesteld, wordt het openlijk gepredikt. En voor die man werd aangesteld, werd het niet openlijk gepredikt, omdat het niet de bedoeling was dat de tegenstander de Godstrategie zou kennen, logischerwijze. En zo staat dat natuurlijk ook gewoon in 1 Korinthe 2... Als er staat, indien de oversten deze wereld de verborgenheid, de wijsheid Gods namelijk bestaande in verborgenheid, gekend hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben, maar hem in vijandigheid juist in leven gelaten hebben en beschermd hebben. Zij wisten niet wat ze deden. En dat was maar goed ook, en God maakte daar gebruik van. Hoe dat ook zij, inmiddels is het gebeurd en inmiddels wordt dit dus openlijk gepredikt. En dat staat ook niet alleen hier in Handelingen 17 uiteraard, want het is een centraal thema. Zou bijvoorbeeld op moeten zoeken 1 Petrus 1, waar Petrus hetzelfde zegt. In 1 Petrus 1, waar hij spreekt over onze verlossing van onze ijdele wandeling, vers 18, die ons wellicht van de vaderen overgeleverd is. Men weet altijd meteen te zeggen, ja, dat slaat op de Joden met hun ijdele wandeling. Dan zeg ik, ja, dat is wel waar, maar waarom zeg je dat nou? Alsof heidenen niet wandelen in een ijdele wandeling die hun van de vaderen overgeleverd is. Geldt voor alle mensen. Een lege, zinloze traditie. Maar we zijn ervan verlost. Niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, maar door het dierbaar bloed, vers 19, het dure dus, het kostbare, het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, eigenlijk voor de nederwerping der wereld, maar daar gaat het me nu verder niet om. Hij is voorgekend geweest, in ieder geval, gemakshalve nu maar even dan, hè, sinds Adam. Maar het waren de tijden der onwetendheid. Men wist dat hij zou komen, maar het hoe of wat was niet helemaal duidelijk. Althans, meestal niet. Zie? Maar hij is voorgekend geweest, voor de grondlegging, nederwerping der wereld. En dan denk ik, ja, wat zou er in die nieuwe Bijbelvertaling staan? Maar het interesseert me geen bal, hoor. Wat erin staat. Echt, niet echt tenminste. Hè? Zouden ze dat nu beter vertaald hebben? Wellicht. Ik weet het niet. De welke wel voorgekend is geweest voor de nederwerping der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en heeft hem heerlijkheid gegeven, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn, enzovoorts. Voorgekend geweest in oud-testamentische tijd, in de tijden der onwetendheid uit Handelingen 17, was het maar geopenbaard, dat wil zeggen, dan is de bedekking er afgenomen. En dan schaamt Petrus zich er dus niet meer voor. Dat wil zeggen, er is geen sprake van bedekking of terughoudendheid meer. Het is geopenbaard, wordt openlijk gepredikt. Waarom ook niet? U zegt waarschijnlijk, dan heeft Petrus dan toch wel een boel bijgeleerd. Ik moet u zeggen, nou, ik houd het voor het gemak, hou ik het maar gewoon op Petrus' eerste toespraak in Handelingen 1. Want na zijn schriftlezing zegt hij, mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Dus hij predikt schaamteloos het evangelie. Dat weet u toch nog, het zijn aardige dingen. Hè? Toen een paar jaar daarvoor de heer aan Petrus met name vroeg, en wie zegt gij dat ik ben? Toen zei Petrus, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En de heer stemde er min of meer mee in. Dat wil zeggen, ook niet helemaal zo duidelijk, maar een beetje cryptisch. Maar hij zei, ik zal u, je noemt mij de Christus, wel, ik noem jou Petrus. Op grond van dit getuigenis. En daarna zei hij, ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen. Dat is niet van het hemelrijk der Rooms-Katholieken, maar het is gewoon de sleutel van het nieuwe verbond, enzovoort. En populair zeg ik altijd, hij zal dus de eerste spreker zijn op de Pinksterconferentie in Jeruzalem. De bekende eerste Pinksterdag, dat was hij ook. Maar het volgende vers in Matthäus 16, daarin zegt de Heer dat ze hun mond moeten houden, dat ze hier niet over mochten spreken en dat ze niet mochten zeggen dat hij de Christus was, enzovoort. Ik zeg ook altijd, er was een goede reden voor, hij was het ook nog niet. De meest simpele reden die er is, hij was het ook nog niet. Hij zou het zijn. Zin. En dus, mondje dicht. Maar hier heb je de sleutel. En toen het een keer zover was, maakte Petrus van de sleutel gebruik. Hij ontbond het oude verbond. Hij bond het nieuwe verbond. En zei daarbij, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. En hij trok een bedekking weg van Psalm 16. Leest u het maar eens na in Handelingen 1. Hij trok de bedekking af van Psalm 16. En daarmee van alle psalmen feitelijk. En zei, die psalm gaat over David, dacht je? Hij zegt, nou, David wist wel beter. Leest u het maar eens door. Met aandacht. Ik verbaas me er nog altijd over hoe weinig men die prediking van Petrus kent. Als ik eruit citeer, dan zit men vaak met waterige ogen te kijken. Wat hoor ik nou toch weer voor ketterse leringen of zoiets. Hè? Dan is men bang dat het dak meteen naar beneden stort en al die dingen meer. Maar daar staat gewoon dat David wist dat zijn woorden waren niet over hemzelf, maar over die zoon en erfgenaam die uit zijn lijf zou voortkomen. En hij wist dat het ging om de opstanding van die zoon van David, uiteraard uit de dood. Dat staat er allemaal bij. En er staat ook dat ter gelegenheid van de opstanding van de Heer Jezus, hij de eerste mens was aan wie Joël 2 in vervulling ging. Dat weet u toch nog, hè? Petrus zei, nee, wij zijn niet dronken, daarvoor is het nog te vroeg, zei hij. Maar ik zal je vertellen wat het wel is. Dit is wat Joël gesproken heeft. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Impliceren dat daar de laatste dagen begonnen. En daarna zei hij dat Jezus de eerste was die de geest van de Vader heeft ontvangen. Dus dat is de vervulling van de profetie, dat God zijn vlees zou uitstorten op alle vlees. De vervulling van die profetie. De enige vraag die je nog kunt hebben is, is die profetie inmiddels vervuld? En het antwoord, nee, God is er nog steeds mee bezig. Maar als niet alle vlees die geest wil hebben, maar hij is langmoedig over ons, zei Petrus. Maar als, en Petrus zei, dat leerde Paulus ook. Maar als niet alle vlees die geest wil hebben, dan is de enige oplossing dat vlees dat die geest niet wil hebben, omdat het niet wil geloven, van de aarde, uit het land, uit het volk, wordt uitgeroeid. Sorry voor de krachtige woorden, maar zo staan ze in mijn Bijbel vele malen. Hebben we die nog? Met andere woorden, die profetie zal vervuld zijn als alle menselijke vlees die geest heeft ontvangen. En dat is bij de aanvang van de 1000 jaren als Satan gebonden wordt en als er 2 op 1 akker zullen zijn en de een wordt weggenomen omdat hij ongelovig is en de ander zal gelaten worden omdat hij gelovig is, heeft namelijk die geest ontvangen. Dus niks moeilijks, ik snap dat ook niet. Daar is niks moeilijks aan. Ik snap niet waarom men dat niet weet. En waarom men er overheen leest. En waarom men die toespraak van Petrus niet begrijpt. Petrus zegt, hij heeft de geest ontvangen en ieder die gelooft, net als de Heer Jezus zelf deed overigens, zal diezelfde geest ontvangen. Van Christus. Nou, enzovoort. In die dagen leven wij en hebben we wat trefwoorden meteen gehad. Want Petrus citeerde Joël en zei, het zal zijn in de laatste dagen. En hij zei, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken over die psalmen, ze gaan over Christus. En dan lees ik weer 1 Petrus 1 vers 20. Het lam, het onbevlekte lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de nederwerping der wereld, maar geopenbaard, ontdekt, ontsluierd, verschenen is, geopenbaard is. In deze laatste tijden, want het zal zijn in de laatste dagen enzovoorts. Toch? En de laatste dagen begonnen bij de opstanding van Christus. Ook zoiets simpels, maar dat dringt kennelijk ook niet door. Hè? Men discussieert nog steeds of wij wel leven in de laatste dagen. En men haalt er de krant bij om het eventueel te bewijzen of te ontkrachten. Het heeft er niks mee te maken. Laatste dagen begonnen bij de opstanding van Christus en dus bij de uitstorting van de Heilige Geest. De Bijbel is daar duidelijk genoeg over. Net als Hebreeën 1 vers 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. En dus als heeft hem gesteld tot degene die op een dag de gehele aardbodem zal oordelen. Precies, ja. Maar het is in deze laatste tijden geopenbaard om uwentwil. Toen heb ik het nog nagevraagd aan de apostel Paulus. Dus dan sla ik maar even een paar bladzijden terug. En naar 2 Timotheus 1. Vers 8. Heb ik die ook weer gehad? Want daar staat, schaam u dan niet. Leg er geen bedekking over. Het is een synoniem voor bedekken dus in de praktijk. Hè? Schaam u dan niet der getuigenis onzes heren. Nog mijns. Die zijn gevangenen ben, maar leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods, want het evangelie is die kracht Gods. En als men het evangelie dient, dan heeft men deel aan die kracht Gods, logischerwijze, of meer in de breedte, naarmate dat woord Gods, met betrekking tot niet de wet, maar de genade Gods, in onze harten woont, werkt die kracht van Gods genade en dus de kracht van Gods woord in ons leven. Want dat is wat ons hart is. Ons leven, onze beleving namelijk. In de inwendige mens. En dat is wat Paulus dus, waar Paulus aan refereert in deze woorden aan Timotheus. Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heren, nog mijns, die zijn gevangenen ben, maar leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods, die ons heeft zalig gemaakt en die ons heeft geroepen met een heilige roeping. Maar u weet, wij zijn geroepen tot zo'n stelling. Daarmee tot dienst aan de Heer in de eerste plaats. En dat niet naar onze werken, maar naar zijn genade. Er staan een paar woorden meer, maar ik vind het een prachtige uitdrukking. Het is echt de moeite waard om dat langzaam te lezen, uiteraard. Die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, er had ook achter kunnen staan, maar naar zijn eigen werken. En er zou niks tegen in te brengen zijn, want we zijn verlost door het werk van de Heer Jezus Christus. Het werk dat Hij volbracht heeft, zoals u weet. Maar het kan nog veel verder grijpen. En dat gebeurt hier dus ook, hè? Er wordt verder gegrepen. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen, plan en genade. Zijn eigen plan der genade, om zo te zeggen. Zodat er sprake is van een dubbele tegenstelling. Niet onze werken, maar zijn genade. Voor alle duidelijkheid, dubbel, hè? Niet ons, maar van hem. En niet werk, maar genade. En daar gaat het om. Zoals het ook in Efeze 1 staat. Maar God die rijk is in barmhartigheid, naar de rijkdom zijner genade enzovoort, heeft ons levend gemaakt met Christus en hoe het maar meer mag heten. Maar daarna staat er, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus. Want, Titus 2, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, maar die genade is in Christus Jezus. Anders gezegd, Christus Jezus is verschenen aan alle mensen. Dan wel, Christus Jezus is gepredikt geworden aan alle mensen. In de wereld als zodanig, onder alle volkeren. Het is gebeurd. En het idee dat men er nu op moet gaan zitten wachten, is dwaasheid. Zo van, ja, maar dat moet je gegeven worden. Ben je een gelovige? Nou, dat is fijn voor je. Vind je dan, hè? Dat is fijn voor je, ja. Maar, ik niet, dat is mij niet gegeven. Nee, verdorie nog aan toe, dat wordt je ook niet gegeven. Wat je gegeven is, is genade. Zie? En het wordt aan ieder mens aangereikt. Je moet niet gaan wachten of je wat gegeven wordt. Het is verschenen aan alle mensen, men moet het alleen aanpakken. En daar waar men het niet weet dat het aangereikt is, daar zou die boodschap, dit evangelie, die blijde boodschap gepredikt worden. Namelijk dat de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En wat de mens zou doen, voor zover hij wat zou doen, is gewoon kiezen. And that's it. Geloven. Aannemen. Is ook een van die termen. Huh? Zoveel hem aangenomen hebben, namelijk, zegt Johannes 1 vers 12, namelijk degene, zoveel in zijn naam geloven. Dat is zo. En zijn naam wil zeggen, al wat daarover de Heer Jezus bekend is, dat is zijn naam. Zijn roep heet het ook in goed Nederlands. Maar dan begrijpt u dat het is dat wat over hem bekendgemaakt is. En tot mijn genoegen achteraf, soms een beetje sardonisch genoegen, maar tot mijn genoegen achteraf stellen wij vast dat de enige geschriften waarin waarin gesproken wordt over Jezus van Nazareth, vinden wij in onze Bijbel en daarbuiten niet. Dus zijn naam wordt niet belasterd door anderen. Zijn naam is dat wat de Bijbel ons over hem openbaart. En dat is het dan. Hem zouden wij geloven. Nou goed. Zijn eigen voornemen, plan en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. En tijden der eeuwen wil niet zeggen tijden van de eeuwen, maar we willen gewoon zeggen tijden of eeuwen. Het zijn twee woorden die volstrekt synoniem zijn hier. Voor de tijden, voor de eeuwen, dat wil zeggen voordat onze menselijke tijdrekening begint bij Adam, was dit plan Gods, dit voornemen, daarom heet het voornemen, was dit voornemen der genade alvast, bij God althans. Maar daarna staat er, vers 10, doch nu geopenbaard is. Voor alle duidelijkheid, het impliceert dus dat het voorheen verborgen was, bedekt was. Maar God had het tevoren verordineerd tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. Dat is 1 Petrus 2. Ik weet niet welk vers zo gauw uit het hoofd. Maar hier staan woorden van diezelfde strekking. Namelijk, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Het lam dat voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar nu geopenbaard, dat wil zeggen in deze laatste tijden, gebaard om uwentwil. En nu staat het, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan. Wie? Zaligmaker Jezus Christus, wie? Wel, dat is degene die de dood heeft teniet gedaan. Want hij is de zaligmaker, Jezus Christus, sinds hij de dood heeft teniet gedaan. Sinds hij door de dood heen teniet gedaan heeft, degene die het geweld des doods had, enzovoort. Hier staat het ook, dit soort versen haal ik niet eens aan in dat verband, maar hier staat het dus ook, hè. Hij werd de Christus, hij werd de zaligmaker, hij werd de verlosser, door zijn opstanding uit de dood. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan, is dat een blijde boodschap of niet? En leven en onverderfelijkheid, zeg maar eeuwig leven, met een iets zwakkere uitdrukking. Leven en onverderfelijkheid. Aan het licht gebracht, want het woord licht komt maar zo bij je op als het gaat om leven uit de dood. Dood is immers duisternis. Leven is dus licht. Dood is trouwens onwetendheid, want de doden weten niet met al. Volgens mijn Bijbel. Maar duisternis is onwetendheid, dus vooruit maar weer. En leven en licht zijn dus inderdaad synoniemen. Hier bij Paulus, maar van Johannes kennen we dat wat uitgebreider uiteraard. Hè? Maar hij heeft leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. En het wordt aan het licht gebracht, het wordt bekendgemaakt om zo te zeggen, door de blijde boodschap. Want dit is de blijde boodschap, de opstanding van Christus. En ieder die deze blijde boodschap aanvaardt of aanneemt, wordt daarmee een christen, omdat hij deel krijgt aan het leven van Christus. Is Terlinde een christen? Naar Bijbelse maatstaven dus niet. Volgende vraag, waar bemoeit de man zich dan mee? Precies. Ja, dat meen ik serieus. Waar bemoeit hij zich mee? Hij gelooft de essentie van de Bijbelse waarheid niet. Dan houdt het toch op. Kun je wel zeggen dat je gelooft dat er een God bestaat en dat je dus een theïst bent. Ik ben geen theïst. Al noemde ouwe... Oh, dat mocht ik niet zeggen. Al noemde hij zich zo. Ik ben geen theïst. Ik ben een christen. Al die domme theologische en filosofische termen, wat is dat toch voor wartaal? Zie? En met wartaal kun je discussiëren. In de hoop dat je elkaar niet begrijpt, want anders komt er een eind aan de discussie. Dus en waar moet je dan je televisieprogramma's weer van maken? Bedoel ik maar, hè? Ik ben een christen. We hebben het leven van Christus ontvangen. En Christus is God. Als je dat in het Grieks wil hebben, Theos, oké. Vooruit dan maar weer. Maar geen kleingelovige theïst. Ik ben een gelovige christen. En dat is een synoniemia, uiteraard. Ik geloof in Christus en dus heb ik het leven van Christus. Ik heb zijn woord in mij, want ik geloof, ik heb het aanvaard. Dus heb ik zijn leven ontvangen, want zijn woorden zijn geest en zijn leven. Enzovoorts. Bijbelse waarheid is zo simpel. En dus staat er: roeping, verlossing in Christus Jezus is geopenbaard door de opstanding van Christus zelf uit de dood enzovoorts en aan het licht gebracht en dus bekendgemaakt door het evangelie waartoe ik gesteld ben tot prediker en zendeling, apostel, kortom een heidense leraar. Want dat is wat recht staat, hè, eigenlijk. Hè? Een heidense leraar. Leraar der heidenen. Nou ja, wat staat er ook alweer van Nicodemus? Zijt gij leraar der Joden? Daar staat het toch? Het is lang geleden dat ik het gelezen heb. Zijt gij leraar der... Staat het toch? Ja, nou goed, dat is omstreden, maar der Joden staat het toch, hè? Leraar der Joden, en weet gij deze dingen niet in Johannes 3? Wat betekent dat? Dat een Joodse leraar is. Zie? En een leraar der heiden is een heidense leraar. Nou goed, en het is deze heidense leraar die van Gods wegen gesteld is tot prediker en tot apostel, namelijk tot zendeling, want dat is wat het in ieder geval impliceert. Het impliceert ook profeet, maar daar gaat het hier helemaal niet om. Dus ik haal het ook maar niet aan. En als Paulus zegt, waartoe ik gesteld ben een prediker, denk ik wel eens, ja, dat kan ik er ook wel achteraan zeggen. Want het is natuurlijk niet exclusief, hè? Dat begrijpt u toch, hè? Dat is ook een van die misverstanden tegenwoordig over dit soort uitspraken in de Bijbel, waartoe ik gesteld ben, prediker. Dus was het alleen Paulus. En dat is niet zo natuurlijk. Dat zegt hij ook helemaal niet. Integendeel. Waarom schrijft hij anders deze dingen aan Timotheus? Bijvoorbeeld. Omdat hij ook gesteld is tot prediker en leraar der heidenen enzovoorts. En als Paulus zegt, het evangelie, de verborgenheid die aan mij geopenbaard is, dan zegt hij, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn apostelen en profeten meervoud. Dat wil zeggen, ook in Efeze 3 zegt de apostel wel eens waar, het is mij gegeven, maar hij zegt niet dat het een ander niet gegeven is. Ik bedoel, God heeft zijn personeel en in het algemeen, God heeft zijn gemeente, die pilaar en vastigheid, de waarheid, die verantwoordelijk is, die gesteld is tot prediker, namelijk om dat woord te bewaren, dat is de eerste verantwoordelijkheid, maar de verantwoordelijkheid is wel degelijk die van prediker. Er schijnt heel veel misverstand over te zijn, ook mede naar aanleiding van wat ik schijn gezegd te hebben in het verleden, maar ik wil het nog wel een keer duidelijk zeggen, tenminste ik doe moeite. Het punt is dat de verantwoordelijkheid van de gemeente niet is de bekering van de wereld. Het punt is dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor de gang van zaken in de wereld, of het beheer van de wereld, of de verzorging van de wereld. De gemeente is verantwoordelijk voor het bewaren van het woord Gods. Maar niet exclusief, zo van het is alleen voor ons. Op de wijze van de Joden volgens de Talmud. Hè? Het is alleen voor de Joden en voor de heidenen geldt dat niet, voor de heidenen zijn andere normen. Nee, de bedoeling is dat de gemeente dat woord bewaart. En voor zover dat woord gepredikt zou worden, en dat zou gebeuren, zou het niet zijn ter bekering of tot bekering van de wereld, maar zou het zijn tot opbouw van de gemeente. Dat is Efeze 4, waar het expliciet zo staat. Dat is een van de drie schriftplaatsen, maar waar het woord evangelist voorkomt trouwens. En de andere twee doen er nauwelijks wat toe. Maar God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot evangelist. Niet aan de wereld, aan de gemeente. En de prediking van het woord Gods is tot opbouw van de gemeente. En de prediking van het woord Gods binnen de gemeente is eveneens tot opbouw van de gemeente collectief. Maar meer in bijzonder tot opbouw van de individuele gelovigen. Laat hem tot u doordringen. Christus is zoon en dus bouwer. En Christus is het woord. Met dank aan Johannes kom ik van de andere kant binnen. Waardoor wordt u gebouwd, waardoor word ik gebouwd in het geloof en in de genade enzovoort? Door het woord. Waardoor wordt de gemeente gebouwd? Door de Heer zelf, zei hij, en had hij ook beloofd. Maar Johannes zegt, ja, dat is hetzelfde, want hij is het woord. En zou ons in de waarheid leiden en had ons nog een heleboel te vertellen en hoe het allemaal maar heten mag. En dat ik dat zo luidkeels zeg, althans dat probeer ik, dat is natuurlijk omdat ons van alles wordt wijsgemaakt over wat we allemaal moeten doen tot opbouw van de gemeente. Ja, tot opbouw van onze gemeente. Maar die heet ten onrechte zo. Waar het over gaat, waar ik het over heb, waar de Bijbel het over heeft, is de opbouw van de gemeente en daar is er maar één. Dat de gemeente Gods, dan wel de gemeente van Christus, die hij gekocht heeft door zijn eigen bloed. Is dat Handelingen 19 of 20 of zo, hè? Die gemeente, daar hebben wij het over uiteraard. En die wordt maar door één ding gebouwd, namelijk door dat woord. Hoe dat technisch in zijn werk gaat, dat weet ik ook niet. Maar wij worden gebouwd gewoon, nou ja, zoals wij ook naar het lichaam, naar de oude mens, naar het lichaam gebouwd worden. Wij nemen voedsel tot ons, bij voorkeur smakelijk. Stevig aan. Nou, ik zeg wel eens, ik wil wel gezond eten als ik het maar niet proef. Hè? Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar bijvoorbeeld, wij nemen dat tot ons. En als het goed is, dan maken we ons geen enkele zorgen wat er verder mee gebeurt. Hè? Mijn vader placht te zeggen, dan eet ik zoveel pilletjes. Was op zijn oude dag, hè? Eet ik zoveel pilletjes. Hij zegt, maar waar ik me altijd over verbaas is dat die pilletjes precies weten waar ze naartoe moeten. Zoiets, maar dat gebeurt met je eten ook. Dat gaat vanzelf. Zo wordt men gebouwd. En dat is met dit geestelijk voedsel, met dit woord van God ook het geval. Hoe het werkt, weet ik niet. En ik probeer er ook af te blijven. Waar het over gaat, is dat we het voedsel tot ons zouden nemen. En eventueel aan elkaar zouden aanreiken. Na goed vergaderingsgebruik, zuster. We reiken elkaar het voedsel aan, geven het door, enzovoort. Bij wijze van spreken dan, hè, maar... Het is symboliek, ja. We rekenen dat aan, elkander voorhoudende het woord des levens, zegt mijn Bijbel, enzovoort. En dat is wat het zou doen, daar maken we ons verder geen zorgen over. Het is het woord van God, het is die kracht Gods tot zaligheid. Eerst van de geest, op grond waarvan wij dus zijn wedergeboren, maar vervolgens ook, het is dat woord Gods en kracht tot zaligheid van de ziel. Van ons praktische leven, enzovoort. En dit is een blijde boodschap. Het enige wat we zouden doen is dat woord aanvaarden, het ons eigen maken, de gedachten Gods die erin geopenbaard worden, ons eigen maken, overnemen dus, opdat onze gedachten geconformeerd zouden worden aan Gods gedachten, opdat onze gedachten gevangen zouden geleid worden tot Christus, want zo zegt de apostel dat bij gelegenheid. En dat doet het zijn werk in ons, of je dat nou wil of niet. Het doet zijn werk. En dat bouwt gelovigen, dat bouwt de gemeente kwalitatief, maar ook dat bouwt de gemeente uiteraard kwantitatief. Dat wil zeggen in aantal. Ik heb het over evangelisatiewerk. En het is het enige wat werkelijk werkt. Al het andere is mensenwerk. Daar kun je naar kijken, daar kun je statistieken van maken. En wat het maar wezen mag, kun je wedstrijden voor organiseren. Wie de snelst groeiende gemeente heeft, enzovoorts. Kun je cursussen voor volgen. Dat is nog wat lastig, want er zijn er een heleboel waaruit je dan moet kiezen, enzovoort. Maar het is gewoon onzin. Het is flauwekul. Het slaat helemaal nergens op, want het heeft niks van doen met geestelijk werk. Geestelijk werk is een werk dat tot stand komt door de geest zelf, namelijk door het woord van God, dat wij ons eigen maken, dat wij leren verstaan, op grond waarvan wij ons vertrouwen er ook steeds meer op vestigen, omdat we het leren begrijpen. Zo werkt dat, en zo werkt dat de rest van ons leven, vanaf de dag dat we de keuze gemaakt hebben, volgens de Bijbel, tot aan de dag van Christus aan toe. Tot zover.